Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen Psalm 87, zingen het vierde vers. De groepen 3 en 3-4 hebben die geleerd. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Wat de volgt, vers 4, Psalm 87. Aan het begin van de dienst van vanmiddag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, als ook artikel 33 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2 vers 7. Aansluitend daarop lezen we samen Lucas 22, de versen 24 tot en met vers 34. Lucas 22, vanaf vers 24 tot met vers 34. Eerst echter de geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 33 belijden wij het volgende. Wij geloven dat onze goede God, acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten, om aan ons zijn beloften te verzegelen en om panden te zijn van de goedwilligheid en genade van God te onswaarts. En ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, dewelke hij gevoegd heeft bij het woord des evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die hij ons mededeelt. Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt, door de kracht van de Heilige Geest. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, noch leeg, om ons te bedriegen, want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wie zij niet met al zijn zouden. Voorts zijn wij tevreden met het getal der sacramenten die Christus, onze Meester, ons heeft verordend, welke niet meer dan 2 zijn, te weten het sacrament van de doop en van het heilig avondmaal van Jezus Christus. Lucas 22 vanaf vers 24 tot en met 34. En er werd ook twisting onder hen wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zei tot hen: de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet al zo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit, maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft jullie zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterkt uw broeders. En hij zeide tot den Heere: ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij mij 3 zult verloochend hebben, dat gij mij kent.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst door te zingen van het gebed des Heren. Zingen 4 versen. Versen 7, 8, 9 en 10, leidt ons in geen verzoeking ooit. En wat er verder volgt, onder het zingen van deze verzen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten, de eerste rondgang is voor de diaconie, tweede voor de kerk en bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor de onderhouds- en energiekosten van de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, vanmiddag aan de beurt van behandeling uit de catechismus zondag 52. Daar staan we bij stil aan de hand van het voorgelezen bijbelgedeelte, Lucas 22, de versen 24 tot en met vers 34. Ik noem daarvan alleen vers 31 en 32 aan nog een keer. Lucas 22, vers 31 en 32 a. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. Tot zover deze tekstwoorden. Nu ook de vraag en de antwoorden zondag 52, vraag en antwoord 127. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, tot we eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Vraag en antwoord 128, hoe besluit gij uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid, dat is, zulks alles bidden wij van u daarom, dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alle goeds te geven de wil en het vermogen hebt. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. Maar ook nog vraag en antwoord 129. Wat beduidt het woordje amen? Amen wil zeggen: het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Dat is zondag 52. Ik noem als thema hierbij de afsluiting van het volmaakte gebed. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats de kracht van de Heilige Geest in vraag en antwoord 127. Daarna als tweede de eer van de Vader in vraag en antwoord 128, dan als derde de verhoring vanwege de Zoon in vraag en antwoord 129. Ik herhaal het nog een keer, het thema is de afsluiting van het volmaakte gebed, de kracht van de Heilige Geest, de eer van de Vader en de verhoring vanwege de Zoon. En deze opbouw, zeg ik alvast, is de eerste gedachte vrij lang. Twee derde vrij kort, dus we zingen straks tussen gedachte 1 en 2. Onze eerste gedachte is de kracht dus van de Heilige Geest. Jongens en meisjes, het is inmiddels avond geworden. De Heer Jezus is met zijn discipelen in een kamer ergens in Jeruzalem, want het is feest. Alle Joden vieren het feest dat Pascha heet. Ze hebben een lammetje geslacht, dat is opgegeten. Er stond brood en saus op tafel en ook een kan met wijn om uit te drinken. Zo ook bij de Heer Jezus en zijn discipelen. Die hebben vanavond ook het Pascha gevierd. Maar heel bijzonder, toen heeft de Heer Jezus bij het gebroken brood en de vergoten wijn gezegd: dit moeten jullie blijven doen, ook nadat ik gestorven ben, om de straf voor jullie te dragen. Volgens meisjes, de Heer Jezus heeft toen het heilig avondmaal ingesteld. Maar dan, ja, nog maar net als het Pascha gevierd, of er gebeurt iets heel naars. De discipelen die krijgen ruzie. De Heer Jezus is gelukkig heel geduldig. Hij vertelt dat ze niet hoogmoedig, maar ootmoedig moeten zijn. En daarna, direct daarna, kijkt Jezus Petrus vol liefde aan en waarschuwt hem voor verzoekingen die heel dichtbij zijn. Vers 31. Simon, Simon, zie, de Satan heeft jullie zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Petrus hoort deze woorden van zijn meester, maar wat zou die waarschuwing dan toch betekenen? De Heer Jezus gebruikt het hier het bekende beeld van een Oosterse boer. Zo'n boer maakt de tarwe schoon door dat omhoog te gooien, vanuit een soort zeef, zeg maar. De wind pakt het kaf, dat waaide weg. Tarwe viel terug in de zeef schoon en zonder steentjes en takjes. De Heer Jezus gebruikt het beeld als een soort van beeldspraak. Want zo zal de Satan Petrus en andere discipelen ook omhoog gooien op de zeef van de verzoeking. En dan geeft de Heer Jezus een wijze les. Daar moet je tegen waken. Daar moet je ook voor bidden. Want niet alleen de discipelen, maar al Gods kinderen zijn het voortdurend mikpunt van de duivel. Hij wil het liefste het koninkrijk van God in deze wereld afbreken en kapot maken. En hij bemoeit zich in deze wereld het meest met de levende kerk. Hij kan het niet verdragen dat de Jezus ervoor zorgt dat mensen bij de duivel vandaan gaan om nu de Here te dienen. De duivel laat mensen met rust, die doen wat hij wil. Daarom laat hij de wereld met rust, als we als kerkmensen onze Bijbel dichtlaten, niet bidden, niet luisteren naar de woorden van God, dan laat hij je ook met rust. Maar wanneer jouw Bijbel open gaat en er een gebedsleven geboren wordt, dan word jij bijzonder doel van zijn spot, zijn haat, de nijd en de verzoekingen. Elke dag probeert hij te laten struikelen en te laten vallen. Daarom waakt en bidt. Voelt de gemeente hoe erbij het komen kan in de dienst ook van vanmiddag waken en bidden, ook met de woorden van het zesde gebed van het Onze Vader, leidt ons niet in verzoeking. Waar het over gaat in deze eerste gedachte van deze preek over zondag 52. Gemeente, de Heer Jezus heeft in het zesde gebed gebeden en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik zei met nadruk het woordje en leid ons niet in verzoeking. Als je de tekst van Onze Vader zelf erbij haalt, dan zie je dat het gebed ook echt begint met het woordje en. Dat is een belangrijk woord. Met het woordje en hier wordt een koppeling gemaakt met het voorgaande. Met dat: vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Er is dus een bepaald verband tussen het vijfde gebed en ook het zesde gebed. U vraagt misschien, welk verband is er dan? Nou dit, de vijfde bede, ging over vergeving van schulden. Die is nodig, omdat het weer goed komen zal met de Here. Omdat er vrede komen zal met God. Lastige woord, dan gaat het over de rechtvaardigmaking. De zesde bede over bewaring en verzoeking en verlossing van de boze. Dan gaat het vooral over het leven in wat je noemt in de heiligmaking. Want gemeente jongelui, je hebt het allebei nodig. De vergeving van schuld, van zonde, maar ook van de macht van de zonde. Zo bekeken wordt het zeer troostvol dat de Heer Jezus dit ook volmaakt geweten heeft, ons daarin leidt en de weg wijst ook vanmiddag in die van het gebed. De Heere wordt gebeden. De Heere wordt gesmeekt om niet in verzoeking te worden geleid. Wat heb je de hulp van de Heere kennelijk hard nodig? Dat klopt ook wel, vervolgens merk je dat wel. De heiligmaking is een genade die ontvangen wordt in de weg van het bidden in de strijd. Je hebt immers te maken met vijanden. Sterker nog, je hebt te maken met doodsvijanden, zegt de catechismus. Je proeft in deze woorden dat er iemand aan het woord is die bidt, die voortdurend zeer alert is. En die ook bang is voor deze vijanden. Iemand die de macht van de vijand niet onderschat, gemeente. Iemand die de macht van de vijand kent. Daartegenover ook zijn eigen zwakheid kent. Beseffen wij dat dit een zegen is? Want soms wordt zo weinig beseft hoe zwak we in eigen kracht zijn. En dat is niet bijbels. Gemeente jongelui, als je van de Heer een nieuw hart krijgt, dan verandert ook dat. Dan krijg je de Heer lief, zeggen we inderdaad. Je wilt zo graag leven zoals de Heer dat van je vraagt. Anders gezegd, dan word je bang van de zonde. Je wilt zo graag zonder zonde voor de Heer leven. En dan wordt de worsteling van deze zesde bede geboren om altijd sterke tegenstand te bieden. Je ervaart je eigen afhankelijkheid. Je moet worden geholpen elke dag weer door de Heer zelf en door de kracht van de Heilige Geest. Proef dan de vaderlijke wijsheid en zorg van de Heere. Hij legt het op de lippen om nagezegd te worden. Hij legt op de lippen de zesde bede en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik kan me voorstellen dat je ondertussen af zit te vragen wat een verzoeking in dit verband eigenlijk is. Een gemeente, dat is niet zo moeilijk. Datgene is voor ons een verzoeking, wanneer wij daardoor bij de Heere vandaan worden getrokken of vandaan worden gehouden. Wanneer wij dus niet luisteren naar zijn stem, in zijn woord en in zijn wet. En dat kan heel verschillend zijn. Voor de een is haten, nijd en wraaklust de grote verleiding. Voor de ander jaloezie, afgunst, hebzucht. Voor de volgende de onreinheid en de verkeerde seksualiteit. Voor weer een ander de innerlijke drang om de Heer om mijn manier te dienen. Of voor de volgende om de Heer helemaal niet meer te dienen. Gemeente, kennen wij onze zwakke plekken al? Kent u die al, door het ontdekkend werk van de Heilige Geest? Want de duivel kent ze zoveel beter dan wij zelf. Hij wist Asaf te verzoeken door te letten op de voorspoed van de goddelozen. Hij wist Hiskia te verzoeken met schatten en rijkdom. Hij wist David te verzoeken met Bathseba. Hij wist Johannes de Doper te verzoeken met de influistering dat zijn werk allemaal voor niets is geweest. Gemeente, laten we alert en waakzaam zijn. Want dan zien we allemaal ook wel waar de verzoeking uiteindelijk vandaan komt. Je moet dit gebed namelijk niet zo begrijpen alsof God ons op deze wijze in verzoeking brengt. Denk aan Jacobus 1 vers 33, niet voor niets aan de woorden daar. Niemand, als hij verzocht wordt, zegge ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Maar in dit gebed wordt het toch zo aan God gevraagd, daarom is het goed om daar kort op in te gaan. Je ziet vanzelf dat het begrip verzoeking in de Bijbel op twee manieren voorkomt. God verzoekt niet, maar God beproeft. Dat is geen woordspel, dat is een wezenlijk verschil. Beproeving, dan is het altijd ten goede bedoeld. Beproef betekent testen. Testen hoe iemand zich in bepaalde gevallen gedraagt. Denk aan de beproeving van Abraham, toen de Heere hem vertelde dat hij zijn zoon Isaac moest gaan offeren. Petrus, Nieuw Testament, spreekt over de beproeving van het geloof en zegt dan dat deze veel kostelijker is dan de beproeving van het goud. De beproeving is ten goede bedoeld, om te zuiveren van onzuivere elementen en je sterker te maken in geloof en in gehoorzaamheid. Het andere is de verzoeking ten kwade om te zondigen. Die komt inderdaad van de duivel. Op deze verzoeking doet Jacobus ook in hoofdstuk 1 vers 33. Als iemand bezwijkt voor een verleiding, moet je daar God de schuld niet van geven, maar je eigen boze begeerte. In dat licht staat deze zesde bede: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De verzoeking die hier wordt afgebeden is de satanische verzoeking, de verzoeking ten kwade. Niet voor niets, Nieuw Testament, kun je voor verzoeking ook lezen: in de vernieling storten. Denk letterlijk aan de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn, de poging om hem in de vernieling te storten. Bedenk daarbij ook dat de Heer het geloof beproeven kan door de verzoeking heen. Ik denk bijbels aan Job. Job was een man met een leven dicht bij de Heer. De Heere staarde Satan toe om Job voor een tijd te verzoeken. Dan zal Gods werk blinken als het goud. Hoe dat gegaan is weten we. Door de verzoeking van de Satan heen heeft Job geleerd dat hij zelf zwak was. Maar toch bleek de oprechtheid van zijn geloof. Langs die weg leerde Job opnieuw dat hij de genade van de schuldvergeving ook nog naast die genade, ook nog elke dag de bewarende genade van God nodig heeft. Uiteindelijk moest de duivel inderdaad weggaan. De Heere hield in stand wat hij begon. Ze troost ook vandaag. Zo laat de Heer het nog wel eens toe. De beproeving door de verzoeking heen. Welk doel de Heer ermee voor heeft om het leven der genade verder te brengen op de weg van het geloof tot een algehele overgave aan de Heere, telkens weer en steeds meer. In dat licht zegt Jacobus ook dit: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei verzoeking valt, wetende dat de beproeving van uw geloof leidzaamheid werkt. Gemeente, kind van God, het geoefende geloof is een kostbare zaak. Dat is kostbaar. Dat is een geloof waarbij je geleerd hebt dat er veel tegenstand kan zijn. Maar ook dat de Heer almachtig is. Dat hij de Satan heeft overwonnen. Hij is getrouw gebleken. Zijn woord blijft waar. Hij houdt zijn kinderen vast. Ik denk aan Efeze 6 vers 10 tot 20. Voorbeeld gebruikt in de geestelijke wapenrusting van een soldaat met die wapenrusting. Jongelui, misschien wil je graag bij Defensie zijn. Bij Defensie zijn, daar moet je veel leren. Een geoefende soldaat, die heeft een zwaar trainingsprogramma doorlopen. Daardoor is hij voorbereid op moeilijke omstandigheden. Zo traint Zo oefent de Heere zijn kinderen, die je kunt vergelijken met soldaten van zijn leger, in de geestelijke strijd. Welke wapens ze daarbij vooral aangereikt krijgen. Ja, gemeente, het gelovige gebed en het zwaard van Gods woord, opdat ze in zijn kracht zullen strijden en overwinnen. En horen wij dan in het licht van wat we hoorden, de schreeuw in het antwoord van zo iemand die klein is gemaakt voor God en voor mensen. Dat is, aangezien wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Gemeente jongelui, in deze wereld is een geestelijke oorlog permanent aan de gang. Ik denk dat je wel eens vaker iets van gehoord hebt. Er is een strijd tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duivel. Nu lees ik in de catechismus hoe iemand met een nieuw hart dat ervaart. Dan zeg je, de duivel en de wereld en ons hart zijn onze doodsvijanden. En die houden niet op om ons aan te vechten. Die proberen voortdurend om ons te verleiden zonden te doen. De duivel, die gaat al vanaf het begin van de wereld rond. En zoekt op allerlei manieren om te verslinden en kapot te maken. Zomaar brengt hij verkeerde gedachten, hoogmoedige gedachten, boosaardige gedachten, onreine gedachten bij je naar binnen. Een kind van God, hè, kan zich bij tijden zeer moedeloos ondervoelen. De Heer, nog een keer gemeente, waarschuwt Petrus niet voor niets. De Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe, want die wil maar één ding, dat het koren van de kerk van God verloren gaat. Maar een grote troost, als de middelaar zich openbaart in deze woorden, de Heere heeft gebeden, dat hun geloof niet ophouden zal. De verzoeking zal er dus wel zijn, maar de overwinning, die is al behaald en die is aan de Heere. De wereld als een vijandige macht tegen God spant met de duivel samen. Je denkt daarbij aan alles wat er gaande is op deze wereld, dat ingaat tegen het christendom. Op zoveel plaatsen zijn er wereldse machten die in dienst van Satan proberen om Gods kerk op de aarde uit te roeien. Je denkt misschien dan heel makkelijk aan de vervolgde kerk. Zoek er dichterbij, zou ik zeggen. Zie je de verleidende macht van de wereld ook niet veel dichterbij? In onze tijd ook zijn er zoveel ook andere verzoekingen. De zuigkracht van de wereld is groot. We hebben het allemaal soms zo druk, hè, dat het moeilijk is om tijd te maken voor de Heere. Merk ik vaak bij jongeren, eigenlijk ook bij ouderen. Moeilijk om tijd te maken voor de Heere. Stil te zijn voor God en naar zijn stem te horen. Gemeente jongelui, leef een leven in de kinderlijke vrees van Gods naam naar al Gods geboden. Ontvlucht de lichamelijke ontucht. Ontvlucht de digitale ontucht. En zoek een leven in reinheid en zuiverheid voor Gods aangezicht. Bedenk dat wij als mens met al onze gedachten, gevoelens en verlangens voor al het verkeerde meer dan open liggen. wie jezelf maar enigszins heeft leren kennen zal weten hoe kwetsbaar wij mensen zijn. Let erop gemeente, dat wij de Heilige Geest niet zullen uitblussen, kind van God, de Heilige Geest niet zullen bedroeven, want de Heilige Geest hebben wij meer dan nodig. Erskine, die gebruikt ergens het volgende voorbeeld. Schapen proberen los te komen van de modder, maar een varken wentelt erin. Voor je de plot? Schapen proberen los te komen van de modder, en varken wentelt erin. Vechten wij tegen deze doodsvijanden, die zich zo vaak voordoen als levensvrienden? Iemand die van de Heere is gaan houden zegt dit: Heere, ik moet strijden tegen de verzoekingen. Maar ik voel mezelf zo vaak zo zwak tegen deze sterke vijanden. Juist in die weg leer je met Petrus het wonder, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Dan hoef je het niet in eigen kracht te doen. Dat is een afhankelijk leven, waar je het alleen van de Heere leert verwachten. Laat ons leven gestempeld zijn door het vervolg. Ook in dit gebed wil ons toch bewaren en versterken door de kracht van uw Heilige Geest. Dan zullen wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd hevige tegenstand bieden, zodat we eenmaal eindelijk de overwinning behalen. Gemeente jongelui, leven is vechten tegen de zonde. Niet zomaar een paar keer per dag, maar 24 uur per dag. Voelen wij dat al? Heeft de zonde ons te pakken en gaan we erin mee? Of bieden wij tegenstand? Zeggen we nee tegen de zonde? Dan bid je het. Wil ons toch bewaren en versterken door de kracht van uw Heilige Geest? De Heilige Geest werkt het geloof in het hart door de verkondigingen van het evangelie. Wil het sterker maken door de verkondiging van het evangelie. De woorden uit de Bijbel die je leest in je stille tijd. En denk daarbij ook met name aan het Bijbels gebruik van de sacramenten. Dit was net voorgelezen. Artikel 33 uit onze belijdenis. Om de zaligheid in hem bondig. Mooie woorden zijn dat. Om die bondig en vast te maken in je hart, om het te verzegelen, om het te versterken, om het vaster te maken. De Heilige Geest zorgt er ook voor dat in de dagelijkse bekering het hele leven wordt vernieuwd. En daarom wordt in de geestelijke strijd om de Heilige Geest gesmeekt. Gemeente, kind van God in ons midden, de Heere heeft aan zijn kinderen geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Om in het beeld te denken, de zee kan onstuimig zijn, kan bij tijden geweldig stormen, dat is zeker waar. Maar de Heere stuurt het schip door de branding heen. Hij houdt door de stormen heen vast. Sion, bijbelbeeld voor de kinderen van God, kan in moedeloosheid en ongeloof wel eens zeggen: de Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Maar de Heere zegt in Jesaja 49, vers 15, 16, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Hoe zwakker je jezelf voelt, hoe meer je zijn hulp nodig hebt, en je kracht is dan een biddend leven, waarin de Heere sterkt om sterke tegenstand te kunnen blijven bieden. Laten we dat vasthouden, kind van God. De wapenrusting wordt pas aan het einde van de loopbaan afgelegd en niet eerder. Dan is de goede strijd gestreden. Dan volgt de overwinning die behaald is in hem. Dan zullen we altijd bij de Heere zijn en ons voor altijd verblijden in hem. Hem aanbidden in zijn wegen van de voorzienigheid en zijn leiding in alle omstandigheden. Om dan te zien, hè, dat de Heere het nou nooit verkeerd heeft gedaan. Geen moment. Dat hij het altijd goed heeft gedaan. En te eindigen in het wonder. In God heb ik geen onrecht gevonden. Onze tweede gedachte is deze. De eer van de Vader. Maar we gaan zoals gezegd nu eerst zingen. Het derde vers van Psalm 30. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft. Geef lof de Heer die eeuwig leeft. Derde vers, Psalm 30. Meten de afsluiting van het volmaakte gebed. Eerst de kracht van de Heilige Geest. Nu het tweede, de eer van de Vader. In vraag en antwoord 128 gaat het daarover. De vraag is deze. Hoe besluit u uw gebed? Antwoord zegt dan. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. En de uitleg, dat is: dit alles bidden wij van u, omdat u onze koning bent. U bent almachtig. U kunt en wilt ons alles geven wat goed voor ons is. En dat alles, opdat er door niet wij, maar uw heilige naam voor eeuwig geprezen wordt. En gemeente, deze korte woorden, proef je iets van de aanbidding. De Heer Jezus leert het hier, dat elk waar gebed hoort te eindigen in de lof op de Heere, want van u is het koninkrijk. Dat is het koninkrijk van God en van zijn genade. Dat is van u, dat komt dus helemaal bij u, bij God vandaan. Het is het koninkrijk van dat gestalte krijgt door het werk van onze Heer Jezus Christus. Dit alles bidden wij van u, omdat u onze koning bent, zegt het antwoord dan. Gemeente, zeggen wij dat ook al. Jongelui jullie, u bent mijn koning. Dan weet je dat je door de Heer Jezus werd weggehaald bij het koninkrijk van de duivel. En gebracht werd bij het koninkrijk van God. De gemeente, dat is en blijft een eeuwig groot wonder. Dat is en blijft een heerlijk wonder. Dan is God je koning geworden. En ik kan maar één ding zeggen, gemeente. Dan zorgt hij onuitsprekelijk goed voor je. Hij zorgt onuitsprekelijk goed voor iedereen die bij hem hoort, voor al zijn kinderen. Jongens en meisjes, hij is zo sterk. Hij kan werkelijk alles, hoor maar. U bent almachtig. U kunt en wilt ons alles geven wat goed voor ons is. We moeten wel aan denken, gemeente, dat is niet altijd wat ik voor goed hou. Daar horen ook de kruis- en drukwegen bij. De wegen die tegen je vlees ingaan. Waarvan je vroeger misschien nooit dacht dat ze je leven zouden voorkomen. En blijkbaar door de Heere nodig gevonden zouden worden zijn. Wat is het een wonder, een groot wonder, als er juist in die omstandigheden, in die tijden, ertoe verwaardigd wordt om er eens overheen te mogen zien. En het toch mag zien dat het goed is in zijn oog. Dat is tot de eer van de Vader. Want dan heeft hij als Vader van al zijn nieuwgeboren kinderen ook de wil en het vermogen. De wil en het vermogen om het waar te maken in je leven, wat je leest in Jesaja 41 vers 10. Vrees niet, want ik ben met u, zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Dan leer je door genade. Als een belijdenis en als een lofprijzing nabidden, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Daar zal met andere woorden dus ook geen einde aankomen. En geweten herkennen we dat verlangen om God dan zo in ons leven voor altijd. Om hem zo voor eeuwig te eren, om wat hij doet en om wie hij is. Kent u in uw leven die worsteling, gemeente, voor zijn genadetroon, vanwege de eer die verbonden is aan zijn heilige naam, dat je bidt en smeekt voor de Heere, wat zult u dan toch met uw heilige naam doen? Daarin ligt de machtige pleitgrond. Dan zeg je, Heere, gaat toch om uw eer. Het gaat toch ook om uw naam. Dan geeft over in Gods hand. Tegelijkertijd biddend en pleitend, Heere, van u is de heerlijkheid. Dan wordt het zo getroost, hè, dat de Heere zijn kind en zijn werk nooit loslaat, kan immens stormen, kunnen zoveel golven zijn. Maar de Heere laat ook mij niet los, hoe vaak ik het er ook wel naar gemaakt heb. Laat het onderwijs aan Petrus ook vandaag tot troost en tot bemoediging zijn. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zo'n gebed geeft troost, maar ook verwondering en ook aanbidding en verwachting. Zeker, hier op aarde is dat alles ten dele. Het is van onze kant een struikelend leven. Dat is met vallen en met opstaan, maar straks op een nieuwe hemel. En op een nieuwe aarde is die gang vast. Dan is het alles voorbij. Dan is alles volkomen tot in alle eeuwigheid. Dan zal de Heere ten volle worden erkend. En het Lam van God zal alle lof worden toebereid. Nu nog kort, derde gedachte, de veroordeling vanwege de Zoon in vraag en antwoord 129. Wat betekent het woordje amen is de vraag dan? Antwoord is dit, amen betekent het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart voel dat ik dit van hem begeer. Gemeente jongens en meisjes, het woordje amen was het laatste woord in het gebed. Wat dat betekent? Het woordje amen, dat is oorspronkelijk een Hebreeuws woord, betekent zoveel als waarachtig, getrouw, betrouwbaar, woordhoudend, niet leugenachtig, zeg maar. In het woordje amen zit iets van bevestiging. Daar het antwoord, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart voel dat ik dit van hem begeer. Dan beleid je in jezelf een krachteloos mens te zijn, die tegelijkertijd zijn vertrouwen leren stellen op de Heere alleen. Er zit in het woordje amen geloof om zo te zeggen, Dat de Heere je gebed verhoort om Jezus wil, op grond van zijn beloften, op grond van zijn borgwerk. Zelfs al is die vervulling zelfs zo anders dan je altijd dacht. Erkent u dat? Mag ik u eens vragen? En wat de Heere beloofde in het verleden, kent dat in uw leven, gemeente. De beloften van de Heere in het leven, in het verleden, misschien wel heel veel jaar geleden. Welke toezeggingen gaven u toen moed en hoop? Herkent u dat, die vraag? Hoe is het sindsdien gegaan in het leven? Dat bij mezelf houden. Zo vaak tegengesteld. Zo vaak anders dan ik had gedacht. En zou God nu vergeten wat hij je beloofd heeft? Of zou de vervulling in zijn wijsheid, in zijn grootheid, in zijn majesteit, misschien toch anders zijn dan ik altijd heb gedacht? Gemeente is God aan verandering onderheven, net als wij. Nee, gemeente. Ik denk aan nummer 23, vers 19. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Ik zou zeggen, gemeente, ik zeg het ook tegen mezelf maar, ga de plaatsen nog eens na, waarop wij van die gedenktekens hebben neergezet langs de weg. Ga die plaatsen nog eens na. Denk er eens over na. Hoe de Heer gesproken heeft. Wat de Heer toen beloofd heeft. En dan kan ik alleen maar hopen dat je iets van die gang kent in je leven. Dat je uitkomt bij de belover zelf. Dan blijven die hangen in zijn woorden. Hoe groot ook. Nee, nee. Daar kom je uit bij de persoon. In wie hij is. In zijn genade. In zijn ontferming. Je komt uit bij God. Die om Jezus wil. Zijn woorden zal vervullen. Want in hem zijn al die beloften. Ja en amen. Sta er eens bij stil. Velen van Gods kinderen, die zijn al boven. Die juichen voor Gods troon. Wat ze daar doen, gemeente. Met Ebi gesproken, hè. Steeds amen zeggen. Onophoudelijk zeggen ze amen. Op dat rijke woord van apostel Petrus, 1 Petrus 1 vers 5. Die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Die bereid is om geopenbaard te worden. In de laatste tijd. Gemeente jongelui. Zijn wij daar straks ook bij. De afsluiting van het volmaakte gebed. De kracht van de Heilige Geest. De eer van de Vader. En als laatste de verhoring vanwege de Zoon. Het is weer bijna voorbij, gemeente. De behandeling ook van deze serie catechismes spreken. De vierde in uw midden. De Heer het geeft. Of we nou voor volgende keer door te gaan met de Nederlandse geloofsbelijdenis. De laatste zondag, zoals 52, was opnieuw een zo rijke zondag. Is u ook opgevallen op welke hoogte we opnieuw gestaan hebben? Diezelfde hoogte, gebed haal ik het ook al aan. Diezelfde hoogte van het begin van zondag 1. Toen hoorden wij een onuitsprekelijk rijke belijdenis. Over een enige troost, beide in leven en in sterven. En op een gloedvolle manier kwam de rijkdom van de drie enige God naar ons toe. In feite, al die zondagen door, de rijkdom van de drie enige God in de ontdekking. In de bedekking, in het leven met hem, rondom de wet. En het gebed, daartussen ingeklemd ook de sacramenten. De rijkdom van de drie enige God kwam naar ons toe, zoals ook nu opnieuw in deze laatste zondag. Tussen de eerste en de laatste zondag lagen al die andere zondagen, waarin telkens weer gedeelte daarvan aan ons hart werden gelegd, onder het gezichtspunt van die enige troost. Geliefde gemeente, mag ik weer klem de vraag aan uw hart leggen. Wat is nu van al die preken, al die woorden de vrucht? Wat is de vrucht? Wat is na dit alles onze enige troost? Beide in leven en in sterven. Het zij ons aller antwoord dat ik eigendom van Jezus Christus ben. De Heere zegene, dit zijn woord. Amen. Tot besluit van deze dienst zingen wij Psalm 111. Psalm 111, vers 5 en 6. Het is trouw, al wat u ooit beval, zijn naam is heilig en geducht. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.